Thank you. Goedemorgen, gemeente. U en jij die vanmorgen bij ons te gast bent, iedereen die nu of later met ons meeluistert, van harte welkom. Fijn dat u vanmorgen met ons verbonden bent. Deze dienst zal worden geleid door dominee Ouwehand uit Houten. We houden in deze dienst 3 collectes. De eerste collecte is de diaconiecollecte en die is bestemd voor Colombia. De Presbyteriaanse gemeenten in Colombia hebben oog voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Verschillende gemeenten zijn kleine projecten begonnen om hun naasten te helpen. Denk daarbij aan sport- en spelactiviteiten om kinderen van de straat te houden, maaltijden voor de allerarmsten en douches voor dak- en thuislozen. De tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze 2 collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. De derde collecte is bestemd voor de wijkas en deze wordt gehouden in de koffiehoek en bij de uitgang. We bevelen deze 3 collectes van harte bij u aan. Vanmorgen gaat onze bloemengroet naar zuster Westerlaken. We zoeken een vrijwilliger om de bloemen te bezorgen. Als u dit graag wilt doen, kunt u de bloemen na de dienst meenemen. Het adres vindt u op het kaartje aan de bloemen. Vandaag is er geen zondagschool in verband met de zomervakantie. Bij de ingang van de kerk hebben de kinderen, als het goed is, een kleurplaat of puzzel gekregen. En als jullie deze nog niet hebben ontvangen, kun je die alsnog bij de ingang vinden en pakken. Vanmiddag houden we als gemeente weer een eredienst, waarvoor we u van harte uitnodigen. Om 16:45 gaat hier in de grote kerk proponent Kramer uit Urk voor. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 27, vers 1. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Meteen zingen wij ook uit Psalm 27, het tweede vers tot lof van onze God. Psalm 27, vers 2, zingen we. Dan zie ik zelf een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. Ook deze morgen luisteren naar de woorden van het verbond van onze God. We lezen die uit Exodus 20 en daarna zingen we uit lied 435, de laatste twee versen. Kom toch om de machten te breken van de krachten van de duisternis. Hef ons op uit onze zonden waaraan we herinnerd worden als we deze woorden ook lezen. En doe ons uitzien met het vijfde vers naar de overwinning, naar de dag van de vrijheid. Wij lezen met elkaar Exodus 20, de 10 woorden van onze God. Toen en nu spreekt God deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult daarom geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. Daarvoor zult u zich niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet verontschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En gedenk de Sabbat dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, niet echtbreken, niet stelen, geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult ook niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we samen bidden om de aanwezigheid van de Geest van God in ons midden.
Laten we bidden.
Heere grote en machtige God, Vader van ons Heer Jezus Christus, het is goed om vanmorgen hier bij elkaar te zijn. We zijn bij elkaar gekomen omdat u in uw oneindige trouw en uw genade ons bij elkaar brengt. Dat u ons geeft wat we daarvoor nodig hebben. En dat u dat doet omdat u ons ontmoet wil. Wij, mensen die strijden en worstelen met zoveel dingen die ons in gedachten kunnen omringen, die sterker lijken dan wij. Die krachten die ons telkens weer naar beneden trekken en ons vervuld laten leven van de dingen van hier en van nu. van een leven waarin soms zo weinig plaats is voor de dingen van u. Al die krachten en die macht, al die zonde en die schuld, die wou ik telkens meer maken in ons leven. En u geloven wij dat met de kracht van uw genade u in Jezus Christus in deze wereld bent gekomen om die machten van zonde en van ongeloof te breken. En dat u bent gekomen om levens van mensen op het juiste spoor te brengen, het spoor van u. Omdat er een verlangen in ons hart leven mag, naar u. En naar een leven met en voor u, waarin we oog hebben voor de ander. Wij geloven dat u dat in Jezus Christus in deze wereld bent gaan doen. Dat uw koninkrijk daarmee is gekomen. En dat u met de kracht van uw geest die bevrijdende boodschap van het evangelie de wereld doordraagt. Naar bidden we ook om dat dat voortgang zal vinden. Wereldwijd. Wat steeds meer mensen hun vertrouwen op u mogen stellen. En in die vrijheid van u mogen leven. Maar u doet het ook hier. Ook op deze plek. O geest van God, wees dan in ons midden. Als wij de Bijbel open doen. Dat wij die woorden van u mogen horen. En dat ze betekenis mogen hebben in ons leven. Als een woord van vrijheid. Heer, geef als we daarover na mogen denken. Dat uw geest ons zal leiden. Omdat wij de juiste dingen mogen ontdekken. En het op zo'n manier op ons leven mogen toepassen. Dat het daadwerkelijk verschil mag maken. We hebben u daarin nodig. Omdat die krachten die deze wereld in hun greep hebben. Die wij ook telkens in ons leven zien. Ons ook vandaag kunnen hinderen. Dat u ons vrijmaken. Dat die woorden van u mogen stromen. Ook in ons hart en ons leven. En vrucht mogen dragen. Weer alles wat ons hindert. Brengt ten onder wat zich tegen u verzet. En laat zo in ons en in onze gemeente hier. En in deze wereld uw koninkrijk zichtbaar worden. Want als mensen zijn. Jong en oud. Die hun leven aan u toevertrouwen. Heer God, wij bidden u om uw geest. Dat we dat nodig hebben. Ook als we zingen. Dat daar in ons hart mag meekomen. En onze psalmen en onze liederen mogen zijn tot een lof en dankoffer aan u. Als een reukwerk dat opstijgt. Tot voor uw troon. En hoor onze gebeden. Ook als we straks zullen bidden voor de nood van uw kerk en van uw wereld. En van uw gemeente hier. Wilt u ons ook dat gebed geven. Wat onze gebeden mogen komen tot voor uw troon, verhoring mogen vinden, gewassen en gereinigd in het bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Ook deze beden. U hebt ons hier bij elkaar gebracht en wij danken u daarvoor. Of we mogen meeluisteren. Heer, wij danken u voor al uw gaven. En wij bidden u, wees ook bij ons. Wij hebben uw geest nodig. En u hebt ons geleerd om daarom te bidden. Wij bidden u om uw geest en om uw genade. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen.
Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen vinden we in de Openbaringen. De Openbaring aan Johannes. We lezen daarvan uit hoofdstuk 4 een paar verzen. Dat gaat over het eerste begin van de gezichten, de visioenen. Dat is een visioen van de troon van God. En we lezen vanaf tot het begin van vers 6. En dan verzen lees ik over de breken van de zeven zegels uit Openbaringen 5. Dus we beginnen met Openbaringen 4, de eerste 6 verzen en dan Openbaringen 5. Hierna zag ik Johannes en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als chef van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden. En meteen raakte ik in geestvervoering en zie, er stond een troon in de hemel. En op de troon zat iemand. En hij die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd.
En rondom de troon stonden 24 tronen. En op die tronen zag ik de 24 ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden 7 vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de 7 geesten van God. En voor de troon was een glazen zee als kristal. Dan kwam het stukje over de 4 dieren. En dan lees ik vanaf vers 5. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar was niemand in de hemel, en ook niet op de aarde, of onder de aarde, die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda is de wortel van David. Hij heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de tronen van de 4 dieren, te midden van de ouderlingen stond een lam, als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. En ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt voor ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen en koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen. En zij zeiden met luide stem, het land dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en in de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, aan hem die op de troon zit en aan het lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de lezing van de woorden van onze God. Zalig die woorden te horen en daar ook mee uit te leven. Het gaat mij om de toekomst eigenlijk, die verborgen lijkt te zijn en toch wordt onthuld of geopenbaard. En ik zou willen onderstrepen vers 4... Dat is een beetje de lijn van de preek. Nou, het staat dat Johannes heel erg huilt. En ik huilde erg omdat er niemand was. En dan ziet hij toch iemand, aangewezen door de engel, een leeuw. En in vers 6 staat dan dat ook het lam is. Die staat als geslacht. En dan klinkt ook de lof van alle schepselen in de hemel en op aarde. En zelfs de schepselen onder de aarde en in de zee, vers 13. Dus het gaat over het huilen. Het gaat over het lam dat geslacht is, dat de toekomst draagt. En dan komt de lof waar we straks mee willen eindigen. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. En we doen dat met psalm 42, vers 3 en 4. Wat een psalm is dat heel erg spreekt over het huilen. De tranen die je schrijft in de landstreek van de Jordaan, waar het moeilijk is en waar je ver van God bent en van Jeruzalem. Laten we daar ook mee beginnen. We beginnen met dat psalm 42, vers 3 en 4. Met daarna het amen op de verkondiging zingen we uit gezang 297 over de toekomst. Toch overwint eens de genade maakt een einde aan de nacht. Aan welke vreugde zal het wezen als hem elk volk is toegedaan. 1 en 2 van 297 als antwoord op de verkondiging. Gemeente, jongens en meisjes, als het gaat over huilen, dan doen we dat allemaal wel eens. Ik weet niet, een paar geleden was met de verkiezingen, was er zo'n discussie tussen Baudet en onze premier, en Rutte. Hoe heet die man ook alweer? Hè? Ja, Rutte, Mark, hè, voor de intimie. En toen vroeg Baudet plotseling, en wanneer heb je, mocht u vragen stellen, wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ik vond het een heel ongemakkelijk moment. Dat was het ook. Hij had er achteraf wel spijt van, geloof ik. Dat hij dat had gevraagd. Vooral omdat Rutte toen zei, toen mijn zus was overleden. Oei, domme vraag natuurlijk. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Ik las in een psychologieblaadje, als je bij de Albert Heijn koopt, zeg maar. En dan ging het over huilen, post terug. En dan blijkt dat de meeste mensen wel eens huilen. Dat is trouwens ook wel heel bijzonder. Want ook dieren hebben traanklieren, maar ze huilen niet. Aristoteles had gezegd, dat is eigenlijk een mens. Een mens is wat, een enige wezen op aarde wat kan lachen. Dat is ook nog waar. Dieren lachen ook niet. Tenminste niet wat wij ervoor kunnen houden. En ze huilen ook niet. Tenminste niet wat wij ervoor kunnen houden. Mensen huilen wel. Maar in dat psychologieblaadje stond dat 18% van de mensen wel eens huilt als hij denkt aan al de ellende in deze wereld. 18%. Als mensen zelf pijn lijden, niet andere mensen, maar zelf, dan huilt ongeveer 58%. Dat is al aardig wat. Als we een zielige film kijken, dan huilt 64% van de mensen, Bambi en zo. Zelfs volwassenen huilen dan wel eens, hè? Een zielige film, 64%. Dat is veel meer dan voor alle ellende in de wereld. Hè? Dat is ook iets om even over na te denken. Dat doet ons gewoon niet zoveel. 18%. Maar 64% als we een tranentrekker zien. Een beetje een zielige film. Bambi dan wel. Maar dan komt u natuurlijk. 95% van de mensen huilt omdat ze iemand kwijtraken waar ze mee verbonden zijn. Zoals Mark. En zoals wij ook allemaal wel eens doen. Mannen doen het wat minder dan vrouwen trouwens. Hoewel wij tegenwoordig wel leven in een tijd dat wij vinden dat mannen ook moeten kunnen huilen. Maar dan niet te hard. Dat vinden we dan weer niet kunnen. Maar in onze tekst komen we een man tegen die ook huilt. En hij huilt heel erg hard zelfs. Ik huilde erg, zegt Johannes. Ja, dat huilen komt in het evangelie van Johannes trouwens ook al eens voor. Ook dat hartverscheurende huilen. Daar heeft Johannes, de apostel van de liefde, op een of andere manier ook wel aandacht voor. Hij beschrijft bijvoorbeeld hoe Maria heel erg huilde bij het graf van Jezus. En Jezus ook zelf huilde bij het graf van zijn vriend Lazarus. Huilen als teken van verdriet. Maar in beide gevallen eindigt die diepe verdriet van Jezus ook. En ook van Maria met het opstandingsgebeuren van Lazarus en van hemzelf. Het verdriet wordt gebroken door de overwinning van de dood, door het leven. Ja, zo gaat het eigenlijk ook in Johannes en in Openbaringen. In de Openbaringen van Johannes komen we ook de opgestane Jezus tegen, die te midden van alle verdriet en pijn in deze wereld zichzelf openbaart en laat kennen. Die spreekt met macht. Die Johannes ontmoet in midden van alle misère en van de verbanning op Patmos. Dus die ontmoet hij Jezus in zijn glorie. En hij valt voor hem neer en aanbidt hem. En deze Jezus die zichzelf openbaart in te midden van alle droefheid en ellende en de verbanning van Johannes. Die laat daar van zich horen en hij spreekt. En hij laat ook horen, zijn stem horen voor de gemeenten in Klein-Azië die Johannes had moeten achterlaten. Die leefde in een tijd van verdrukking, van vervolging ook wel, en van discriminatie. En Jezus laat van zich horen als de levende die de dood heeft overwonnen. En hij spreekt in 7 brieven aan de 7 gemeenten. Prachtig. Gemeenten die klein en kwetsbaar waren. Die reden genoeg hadden om op alle mogelijke manieren te huilen over de omstandigheden waarin ze terecht waren gekomen. Die aanvechtingen hadden. Die, als je de brieven van Johannes leest, ook te maken hadden met onderlinge verdeeldheid en strijd. De macht van zonde die niet ten onder gebracht kon worden. Mensen die zich ongerust maakten voor de toekomst. Zich afvroegen hoe het verder zou gaan nu Johannes op Patmos zat. Hoe het zou gaan met de kerk, met de wereld om hen heen, met de mensen waar ze mee verbonden waren. Met hun eigen kwetsbare leven. Die mensen, de levende Jezus, laat ook hen van zich, voor hen van zich horen. En hij gaat ook iets vertellen wat hen grond onder de voeten zal geven. Ook als ze het moeilijk hebben en er reden is om te huilen en om gekwetst te kunnen worden. En dat spreken van Jezus over de toekomst, dat begint dan in dat gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Het is een prachtig visioen wat Johannes te zien krijgt. Hij wordt opgetrokken en krijgt een geestvervoering en dan ziet hij een troonzaal. Ik had niet zoveel over zeggen, maar het is wel mooi om het even op je in te laten werken. Hij ziet een troon in de hemel. Daaromheen zijn allerlei andere tronen van mensen die daarop zitten. Er zijn krachten van de schepping aanwezig, de 4 dieren. Dat is allemaal daar. Maar het centrale punt van dat troongezicht is de troon van God. Nou, is heel bijzonder hoe Johannes in Openbaringen dat visioen beschrijft. Het is ook tekenend voor de manier waarin de Bijbel spreekt over God. Namelijk vol ontzag en vol mysterie. Hij zegt in het tweede vers, en op die troon in de hemel die hij zag, en zie, op de troon zat iemand. Zoals eeuwen daarvoor ook de profeet als Ezechiël de beroemde wagen ziet die voortgedreven door engelen en daarop de gedaante als van een mens, iemand. Je kunt het bijna geen woorden geven. Hoe dichter bij God, hoe minder woorden we overhouden. En al wat in Johannes' gedachten schiet als hij dit beeld ziet, zijn kleuren. Het is een regenboog rondom de troon. Het zijn de prachtige kleuren van jaspers en sardis. Edelstenen. Het is oogverblindend. Je hebt er geen woorden voor. Er is alleen maar iemand op de troon die je zou moeten aanbidden. Hoe dichter bij God, hoe minder we ervan begrijpen. Hoe groter het mysterie. Ook als het gaat over de godsregering en de toekomst. Maar als hij dit troongezicht ziet, dan ziet hij iets wel scherp. In de rechterhand van God is een boek. Beschreven met allerlei woorden. Van binnen en van buiten beschreven, zegt hoofdstuk 5. En dus overduidelijk dat dit de toekomst behelst. Van de geschiedenis van de kerk. Van de wereld, van de schepping. Maar die boekrol is verzegeld met 7 zegels. En dat lijkt ook niemand te zijn die ons deze toekomst zou kunnen openbaren. Wie is het waard die boekrol te openen, zijn zegels te verbreken? Niemand. En dan huilt hij. Ja, waarom huilt hij eigenlijk? Als hij toch weet dat de toekomst in Gods hand is, dan is het toch veilig bij God? Dan kun je toch wel aan God overlaten wat de toekomst zal zijn? Maar dat weten alleen
beantwoordt niet zijn grote vragen. Want terwijl Johannes daar op Patmos is, worstelt hij met de toekomst. Hoe zal het gaan met de gemeenten in Klein-Azië die hij heeft moeten achterlaten? Die leven in verwarring en vervolging. Die lijden onder onderlinge verdeeldheid, opkomend ongeloof en dwaalleer. Die door Jezus ook zo hard zijn terechtgewezen op sommige punten, op andere punten bemoedigd. Maar toch, hoe zal de toekomst zijn? Hoe zal de toekomst zijn van hemzelf? Het ligt in God, maar wat zal het inhouden? Nou, misschien is dat ook wel uw en jouw vraag. Dat je zoveel zorgen maakt over de toekomst.
Nou, misschien ook niet.
Misschien heb je het gevoel dat de toekomst van morgen vol beloften is. Dat je denkt, nou, ik heb grote plannen. En ik sta er ook goed voor. Ik heb alles mee. Met wind in de zeilen. En de toekomst lijkt prachtig. Dat kan. En dat zijn misschien ook momenten waarin we dankbaar moeten zijn
voor de zegeningen die God ons geeft.
En dat het goed mag gaan. Dat je gezond bent en weer je gezondheid terug hebt. Dat kan. Dat je iemand gevonden hebt waarmee je de weg kan vervolgen. En dat je daarom blij en dankbaar bent. Maar het is wel heel kwetsbaar.
Alle voorspoed en goede dingen die wij in ons leven hebben, die zijn kwetsbaar.
Ze gaan ook zomaar voorbij. Ze zijn ook wel eens vaak gebaseerd op het verleden. Tot op heden ging het goed. En dan denk je dat het ook morgen goed zal gaan. Bij de bank weten ze wel beter, hè? Beleggingsresultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. En ten diepste weten wij dat ook wel. Dat het wel goed kan gaan, maar dat we toch kwetsbare mensen zijn. Waar het zomaar weer fout kan gaan. En als het over heel ons leven gaat, ook dan speelt hoop wel een grote rol. Ook dan is het vaak gebaseerd
op het verleden. Tot op heden.
Ja, ik kom uit een hele oude familie, zeggen we dan. Mijn oma werd 94 en mijn opa 92. En dan zeg je het niet, maar dan denk je, nou, ik ga die 90 natuurlijk op mijn sloffen halen. Dat idee, hè? Terwijl we zo kwetsbaar zijn. En er zomaar iets kan gebeuren. Kwetsbare mensen. En als we dan vanuit onze kwetsbaarheid denken over de toekomst, dan worden we misschien net zoals Johannes wel heel verlangend om te weten wat die toekomst zal inhouden. Voor mezelf? Voor je kinderen? Wie zou niet willen weten of je kinderen trouw zullen blijven aan het woord van God? Je hoopt daar niet op. Dat ze andere wegen gaan. Je zou niet willen weten als je ouderling bent of ambtsdrager in deze gemeente of gemeentelid. Zou deze gemeente het wel volhouden in de kaalslag van de secularisatie? In de vergrijzing waar we mee worstelen? Wat zal de toekomst zijn? Moeten we nog weer verder inkrimpen? Houden we de boel wel overeind? En wat van de onderlinge verdeeldheid die soms zo ontzettend scherp op de snede gevoerd wordt, die discussies. Wat we elkaar niet meer kunnen vasthouden. Het moet anders, het moet terug, het moet zus, het moet zo. Wat zal de toekomst zijn? Van mezelf. Van deze wereld. Zelfs van de schepping.
Die we op alle mogelijke manieren hebben kapot gemaakt. Wat zal de toekomst zijn van de wereld, van mezelf? Als ik denk vanuit mijn eigen kwetsbaarheid,
en niet rekent
op de dingen die geen zekerheid zijn. Wie zal dan niet willen weten wat de toekomst brengen zal?
Nou, dan is er reden om te huilen. Dan heb je verlangen. Hoe zou het gaan? Johannes ook. En hij huilt. Het raakt hem diep. Dat dat verborgen is. En hij zou graag zou willen weten. Wat in de toekomst zich zal ontvouwen.
En dan zegt de engel tegen hem, die al eerder heeft aangesproken.
Huil maar niet. Nou, dat moeten we vandaag dan ook maar niet doen. Huil maar niet, zegt de engel. Niet vandaag. Want zie, kijk, er is een leeuw die uit de stam van Juda is. Die de afgehouwen tronk van het huis van David weer nieuw leven heeft gegeven. Die in deze wereld is verschenen, Jezus Christus. Die overwonnen heeft en hij heeft de waardigheid om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te breken. Daar straks wel op terug. Maar het hele mooie is dat in vers 6, als hij dan omhoog kijkt, dan ziet hij geen leeuw. Kijk maar. En ik zag en zie in het midden van de tronen van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam. Een lam dat geslacht is. Het is wel een heel bijzonder lam. Het is een lam die macht uitstraalt, dat wel. In al zijn kwetsbaarheid, een geslacht lam. Maar in al zijn kwetsbaarheid straalt hij ook macht uit. Hij heeft namelijk 7 horens, symbool van de macht. En hij heeft ook 7 ogen, die de hele wereld aanzien. Dat zijn de 7 geesten van God. De geest van Christus, de overwinnaar, die in heel deze wereld aanwezig is. En hij breekt de 7 zegels. En dan moet u goed beseffen dat dat niet een bevrediging van de nieuwsgierigheid is, die hier in het geding is, dat we het graag willen weten. Maar het verbreken van de zegels van de toekomst die besloten is in de hand van God, betekent niet alleen dat hij ze kan lezen, maar ook kan uitspreken en laten geschieden. Dus met andere woorden, het lam dat geslacht staat, ontvangt als het ware uit de hand van God de Vader het boek van de toekomst. Het grote raadsbesluit van God. Hij onthult het. En hij voert het uit. En over de kern van dit, want het lam dat staat als geslacht van de toekomst zal laten zien, wordt in Openbaringen heel veel verteld. Het wordt daarin onthuld, geopenbaard. Maar op zo'n manier dat het tegelijkertijd verhuld wordt. Wij weten niet exact hoe de toekomst eruit zal gaan zien. Dus de onthullingen in Openbaringen zijn geen blauwdruk van de toekomst. Nee, daar gaat het niet over. Maar de kern van die toekomst wordt wel onthuld. Dat namelijk in een wereld waarin wij klein en kwetsbaar zijn. Waar het ogenschijnlijk lijkt of de 7 gemeenten in Klein-Azië ten onder zullen gaan. Dat de macht van de Romeinse keizer het zal winnen. Dat hij, Johannes, in Patmos zal omkomen. En dat er geen toekomst is voor het evangelie van Christus in deze wereld. Dat de zonde en de dood het zullen winnen. Dat waarom je je zo ontzettend kwetsbaar voelt. En de toekomst zo ver weg lijkt en onmogelijk lijkt. Dat alles is afgebroken. Dat ziet Johannes. Dat de toekomst gegeven is in de handen van Jezus Christus. En dat hij die toekomst laat ontstaan. En laat gebeuren. En in zijn handen, hij is het lam. Dat dit realiseren zal. Ja, en dat geeft een heel breed en prachtig perspectief. Niet alleen voor de 7 gemeenten, niet alleen voor Johannes. Maar elk schepsel, zegt hij uiteindelijk in vers 12, dat zal juichen op de aarde, in de hemel, op de aarde, onder de aarde, op de zee en alles wat erin is, hoorde ik zeggen, lof zij aan hem. Met andere woorden, het koninkrijk van Christus dat in hem gekomen is, waarvan hij voor God de uitvoerder in deze wereld zal zijn, dat koninkrijk zal overwinnen. Dwars door alle ellende heen. Tranen. Huil maar niet, Johannes. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij kent de toekomst. Hij heeft het gelezen. Wij kijken iets over zijn schouders als in een spiegel mee. In het boek Openbaringen. We begrijpen het niet, maar we geloven dit. Dat dwars door alle oordelen, alle vragen, alle pijn, God zichzelf een toekomst bereidt. En dat hij in handen ligt van hem die heeft overwonnen. Dat vind ik wel heel erg troostrijk. Geloven dat er iemand is die weet wat de toekomst is. En dat hij het in zijn handen heeft. Dat het bij hem veilig is. Dat het niet een onpersoonlijke kracht is die deze wereld regeert. Maar dat het Jezus Christus is die dat doet. En zijn kerk beschermt. Zodat er niets die kerk uit zijn hand zal kunnen rukken. Dat degenen die op hem hopen dat niet te vergeefs zullen doen. Dat daar waar we klein en kwetsbaar zijn, er iemand is die over ons leven waakt en ons beveiligt en beschermt. Nou heeft het ook nog wel iets heel bijzonders te zeggen. Dat Johannes zegt, degene die nu de macht heeft om deze toekomst, het koninkrijk van God in deze wereld te laten komen, dwars door alle ellende en vragen, strijd en pijn heen, dat is de gekruisigde. Dat is heel bijzonder. We leven in een tijd waarin mensen graag spreken over de overwinning van het geloof en de kracht en de zichtbaarheid daarvan. En ik begrijp dat verlangen wel. Omdat we ons zo klein en kwetsbaar voelen, willen we graag iets meer vastigheid in ons leven hebben. Maar Johannes, als hij gewezen wordt op de leeuw, dan ziet hij het lam, het geslachte lam. Dat heeft een paar dingen te zeggen. Dat heeft iets te zeggen over het feit dat deze Jezus die deze toekomst laat gebeuren, omdat hij dat opent, openlegt en realiseert, dat hij dat doet in een kwetsbare vorm. We leven nog niet in de tijd van de gloria en van de overwinning. Hij overwint, hij is de overwinnaar, de leeuw. Maar als we opkijken vandaag, ook nu, in de kerk, als we denken aan hem die deze wereld regeert, dan zien we de gekruisigde. Hij staat als geslacht. Hij regeert deze wereld op een verborgen en o zo kwetsbare manier. Je zou zelfs kunnen zeggen dat daar waar het evangelie op dit moment in deze wereld het meest zichtbaar wordt, wordt ze dat in haar meest kwetsbare gestalte. Namelijk in haar diepe afhankelijkheid van God. Laten we eerlijk zeggen, een strijdende gemeente met geweld en met macht is verder weg van God dan een knielende en een biddende gemeente. Een afhankelijk leven. Erkent je eigen kwetsbaarheid. Dat je het niet in je handen hebt hoe de toekomst zich zal ontwikkelen. Dat jij niet de baas bent over je leven. Dat deze wereld zoveel krachten heeft die je klein houden. Je kwetsbaarheid en je afhankelijkheid van God en van hem zijn betere tekenen van de gekruisigde, het lam dat de wereld regeert.
dan alle groot praat van mensen.
Dat Johannes de toekomst ziet komen in de handen van de gekruisigde, zegt dus iets over de wijze waarop in deze wereld het geloof en de kerk in een kwetsbare vorm door hem wordt bewaard. Dat past bij hem. En wij geloven dat ondanks al die kwetsbaarheid, dat niet ten onder gaat, maar bewaard zal worden. Er is nog iets wat ik denk, wat in dat woord dat hij ziet, dat de toekomst in de handen van het Lam ligt, die staat ons geslacht. Dat heeft te maken met het feit dat dat doorlopend verwijst naar de genade die hij geeft. Het verwijst er doorlopend naar. Naar de prijs die hij betaald heeft om de macht van de zonde en het verkeerde in deze wereld te breken. Het verwijst doorlopend naar dit wat 2000 jaar geleden is gebeurd. En heel de toekomst van God is er alleen maar vanwege dat. Dat kunnen we wel begrijpen. Dat heel deze wereld en alles wat wij zien lijdt en tekort en onder lijkt te gaan. Dat komt door schuld en zonde van mensen. Dat de schepping wordt verwoest. Dat alles door war is. Dat komt door mensen. Wat mensen doen. En de schuld van mensen vanaf het begin tot vandaag. En daarom is er alleen maar een glorieuze toekomst bij God. Als de gekruisigde in deze wereld present is. Dat hij de zonden en schuld van mensen verzoent en wegneemt. Wat hij gedaan heeft toen in zijn zelfovergave en in zijn sterven. Opdat die toekomst met mensen werkelijkheid kan worden. Ja, als we onszelf ook kwetsbaar voelen. En ons afvragen wat de toekomst brengt. De grote kern, de diepste reden dat het allemaal zo onzeker is in deze wereld.
Hij heeft ook vandaag in ons leven te maken met schuld en met zonde van onszelf en van anderen.
De gekruisigde, die symbool staat, ja, die de kern is van de genade, maakt het mogelijk dat kwetsbare mensen in dat rijk van hem kunnen binnengaan. Hij staat als het lam dat geslacht is, omdat hij in deze wereld mensen door zijn genade in dat koninkrijk laat delen. Wat u en ik en jij misschien ook zo hard nodig hebben. Juist misschien nu. Er is nog iets van het lam dat staat als geslacht, wat ik even wil onderstrepen. Is dat hij macht heeft. Ja, de hoop op de toekomst voor kwetsbare mensen zoals wij is niet alleen omdat wij geloven dat Jezus Christus in deze wereld aanwezig is met zijn genade. Maar ook met zijn kracht. Hij is bij machten om ons in deze wereld staande te houden. Ondanks het feit dat wij kleine, nietige en zondige en zo vaak vallende, struikelende, worstelende, huilende mensen zijn. Hij is in staat, hij heeft alle macht om ons vast te houden. En dan troost het mij persoonlijk nogal dat hij 7 ogen heeft. Dat dacht ik vroeger van mijn moeder trouwens. Ogen voor en achter. Die kon niks uithalen of ze had het gezien. Nou, op iets zo'n manier zou je ook kunnen zeggen, is degene die deze wereld stuurt en regeert. Hij heeft ogen voor en achter. En dat is hier natuurlijk niet in zijn bedreigende betekenis bedoeld, maar in zijn troostrijk weten dat God jou, Jezus Christus, jou dus altijd ziet. In je worstelingen, in je vragen, in je kwetsbaarheid en in je zoeken, in je onzekerheden, in je wanhopig afvragen of het wel goed gaat komen, met jezelf en met de ander. Met al die vragen heeft Jezus Christus zelf je ook op het oog. Hij kent je. Hij heeft ogen voor en achter. En hij heeft de macht om daar waar je bent, je als het ware te beschermen, te bewaren en weer op je voeten te zetten. En met hoop en verwachting op zijn toekomst te laten leven. Huilen. De wereld waarin wij leven is om te huilen. De toekomst die wij voor ons zien kan ons zeer diep benauwen. Als het gaat over de wereld in den brede. Als het gaat over de schepping die wankelt. Als het gaat over de kerk die klein is en kwetsbaar. Als het gaat over mijn familie. Waarvan alles gebeurt wat ik nooit had gewild misschien. Als het gaat over je gezin. Over jezelf. Dan zegt deze tekst van morgen. Huil niet. Kijk omhoog. Er is iemand die heeft overwonnen. Het is een leeuw. Die macht heeft. En we kijken omhoog. En we zien een lam. Het lam dat geslacht is. Dat de diepste oorzaak van alle honger en kommer in deze wereld, zoals het avondmaalsformulier het zegt, namelijk de zonde heeft weggenomen. Die de boekrol kan openen en de toekomst van God zal realiseren. Een wereld waarin het kwade zal zijn overwonnen. Waar geen dood en geen machten meer zullen zijn. Waar de zee als een symbool van de verwarring en van de ellende zal veranderd zijn in een glazen zee. Een wereld waarin niemand meer zal zeggen, ken en zoek de Heere, want allen zullen hem kennen. Een wereld van gerechtigheid en van vrede. Je droomt ervan. Je gelooft erin. Maar de weg daarheen is de weg van het lam. De gekruisigde. Kwetsbaar realiseert het zich nu. Maar we zijn in de kerk. En we kijken omhoog. We vatten moed. We leggen ons leven. Dat mag u ook doen. Ons leven. Met al zijn kwetsbaarheden en vragen. Met zijn pijn in zijn handen. Het is van u. Want u ontfermt zich immers over het gebrokene. En u heelt dit wat is neergebogen en gekwetst. We leggen onze kinderen in zijn handen. Onze kleinkinderen. Onze gemeente. Het is niet van mij, het is van hem. En hij heeft gezegd, de poorten van de hel zullen de gemeente van mij niet overweldigen. We vertrouwen op hem. Niet omdat het al groot en sterk zal zijn. Maar juist in zijn kwetsbaarheid wordt het door hem bewaard als een teken van zijn genade. En deze wereld, we leggen het bij hem neer. En we zeggen het ook maar, het is niet onze wereld. Hij is van u. En dwars door alle ellende heen zal hij uw koninkrijk doen komen.
En zal een nieuwe wereld zijn en een nieuwe schepping. Die lof van hem zal zingen, die gekomen is in deze wereld en zich daarvoor heeft overgegeven.
Amen.
Gemeente, we gaan samen danken en ook voorbeden doen. We bidden voor Joke Mout Haan, die uitzaaiingen heeft in de lever en chemokuren krijgt. Ze gaat in vertrouwen haar weg, maar we zullen hier voor haar bidden. Laten we God danken en voorbeden doen. Heer onze God, we mogen bij u komen. Wij danken u dat u aan uw gemeente hebt doen horen en laat weten dat de toekomst in de handen ligt van hem die in deze wereld is gekomen en zichzelf heeft gegeven tot volkomen verzoening van zonde, opdat ook mensen toekomst mogen hebben. En het voetspoor daarvan er een wereld zal zijn, een nieuwe schepping, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dat u onderweg bent om die toekomst te realiseren. Die toekomst die ons zo vaak benauwen kan. Als het gaat om onszelf, ons leven, de mensen om ons heen, de wereld waarin wij wonen, de schepping waarvan wij deel uitmaken. Dan is er reden genoeg om te huilen over alles wat gebeurt. Maar we zien op hem, die de overwinnaar is. En Heer, geef door uw geest en door uw genade dat wij ons leven en alles om ons heen ook aan hem mogen toevertrouwen. Het gekruisigde lam dat de toekomst van de wereld brengt. En daarom leggen wij deze wereld met al zijn strijd en conflict, beheerst door zelfzucht en machten van beneden, wij leggen deze wereld in uw handen. Waak over deze wereld en doe in deze wereld tekenen van hoop en van toekomst zichtbaar worden. Opdat de wereld mag weten dat u er bent. Wij bidden voor de mensen om ons heen. De mensen die we kennen, waar zoveel zorgen kunnen zijn. Die misschien wel of niet op u hopen. Wij bidden voor hen. Ontfermt u zich over hen en doe ze ontdekken dat de toekomst niet duister hoeft te zijn, maar dat ze licht is, omdat we ons leven dan toevertrouwen aan u. Leer hen dat. Werk door uw geest krachtig in deze wereld, door zending en evangelisatie, door ons eigen leven heen, opdat mensen dat mogen ontdekken. En de tranen worden gedroogd, omdat er hoop op de toekomst is. We bidden het voor elkaar. U kent ons. U kent alle vragen en strijd. Alle zorgen die we hebben. Ook die dingen waar we niet meer over praten. Maar die diep in ons hart leven. Wij weten onszelf kwetsbaar. Er kan ons zoveel overkomen. En er is zoveel wat niet in onze handen ligt. Ondanks al ons pogen en ons strijden, ons vragen, ons zoeken. Wat we los moeten laten. Vanmorgen willen we het loslaten en in uw handen geven. Ons leven, met alle gebrek, het is van u. Hou ons vast en leer ons in vertrouwen op u te leven. Om het hoofd telkens weer op te heffen en omhoog te zien. En te zien dat u de toekomst kent. En realiseert. Zo leggen we onze kinderen, onze kleinkinderen, allen die we lief hebben bij u, en dragen ze aan u op. De gemeente waarvan we deel uitmaken, de kerk in Nederland, de mensen die het in het bijzonder nodig hebben. En dan denken we ook in het bijzonder aan Joke Mout Haan, die worstelt met uitzaaiingen en behandelingen moet ondergaan. Ook die weg, in al zijn kwetsbaarheid, met al zijn vragen, is een weg waar u het leven delen wil. Wees bij haar en bij allen om haar heen. En doe het vertrouwen dat ze heeft op u niet beschamen. Maar laat het telkens weer door de diepte heen helpen, omdat we de toekomst op het oog hebben. Zo bidden we voor elkaar, bidden we voor deze wereld. Bidden we voor deze dag om uw zegen over ons leven. Ga met ons mee, ook deze nieuwe week in. En help ons van dag tot dag Dat ons leven zijn een teken van verwachting en van hoop. Zo brengen wij deze dienst bij u terug. Vergeef alles wat niet was naar uw wil. En zegen het goede in Jezus' naam.
Amen.
Met onze slotzang is uit Psalm 68. 68, het vers 2 gaat over dat de gemeente, de gelovige Israël, natuurlijk ook beschermd is door God. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen, zullen door God beschermd en bewaard tot lof van hem leven, bereiden weg in hem verblijd. En dan ook het laatste vers, als een loflied op Gods grootheid en zijn kracht, hoe groot, hoe vreselijk zijn het genom in uw verheven heiligdom. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee zijn zegen. De Heere zegen u en hij boede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
Zeggen.